En hij vergat Jozef. Dat waren de laatste woorden die wij gelezen hebben in Genesis 40 was dat. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Hoe zou je dat nou kunnen vergeten? Ach, het was nou eenmaal de bedoeling dat hij het zou vergeten. Omdat juist dat profetisch van aard is. En daar zijn we vorige keer dus min of meer mee geëindigd. Met dat vreemde verschijnsel. Dat de Jozefen in de Bijbel op een of andere wijze in vergetenheid raken. En als dat al niet het geval is, dan toch op zijn minst hun namen. Die verdwijnen dus. Omdat dat een uitbeelding is natuurlijk van de situatie zoals we die in onze dagen kennen. Namelijk, wij vergeten dat de positie, ik bedoel vooral juridisch, de positie van de gemeente gebaseerd is op de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Niet die uit Matthäus 1, maar die uit Genesis, geschiedenis waar we hier zijn. En dat komt natuurlijk pas boven water in Genesis 48. Als vader Jacob alsnog Jozef, want hij werd graag dood te zijn immers. Maar alsnog Jozef zegent door de beide zonen van Jozef te zegenen. Want zo staat het daar in Genesis 48, waar we het later ooit wel over zullen hebben. Wij zijn het vergeten dat het via Jozef liep. Maar goed, daarom hebben we het er natuurlijk over. En daarom staat het hier ook in de Bijbel. Wij vergeten al die Jozefen in de Bijbel. Zo gaat dat. En daarom denkt men tot vandaag. Maar daar gaat het tweede artikel over in die circulaire. Denkt men tot vandaag dat christendom voortkomt uit het jodendom. En daar gaat dan de discussie altijd over. In hoeverre het christendom het koninkrijk van Christus is. Want het koninkrijk, dat is beloofd aan Juda enzovoort. Maar dat staat helemaal niet ter discussie in onze dagen. Waar het over gaat is de belofte aan Jozef die in onze dagen vervuld worden. Terwijl Juda, ja, je moet tegenwoordig oppassen. Je moet altijd oppassen. Ik had willen zeggen, dat zal ik u zeggen, in mijn gedachten was terwijl Juda en voor sprekers bovenbij loopt. Maar ja, het is april. En als het zo tegen mij loopt, dan kun je op dat niveau helemaal niks meer permitteren. Maar ja, het is misverstanden. Ik betreur het ook altijd. Ik zie dat vaak in discussies ook, die lees ik, zijn altijd veel te oppervlakkig over de kwestie, over het waanidee dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Is dat een waanidee? Lezen die mensen de Bijbel niet? Maar ik roep er altijd meteen bij, ja, dat kan nog wel zijn, maar dan moet je eerst weten wat de gemeente of wat de kerk is. En je moet weten wat Israël is en wat is dan die plaats. En als je dat weet, ben je een stuk verder. Want voor zover het gaat om de priesterlijke functie van Israël, de bewaarder van het woord van God, is in de praktijk, theoretisch ligt het iets dieper, maar is in de praktijk de gemeente gekomen. Nee, ik zou het anders zeggen, in de praktijk bevindt de gemeente zich in de positie van Israël, de bewaarder namelijk van het woord van God. Daar staat ook niet echt de discussie, behalve bij onwetenden. Sorry. Waar de kwestie eigenlijk over gaat, maar dat is men al lang vergeten, is over de vraag of het altijd zo blijft. Of er ooit nog verandering in zou komen. Maar die vraag is men ook al lang weer vergeten. Heeft God zijn volk verstoten? En in Romeinen staat volstrekt niet. Ik heb geleerd, mij is onderwezen van, ja, God heeft zijn volk wel verstoten, maar niet voor altijd. Heeft God zijn volk verstoten in de zin van voor altijd? Dan is het antwoord volstrekt niet. Maar ja, dit antwoord strookt ook niet met de commentaar wat er daarna volgt in Romeinen 11. Dus het heeft me nooit veel geholpen. Heeft God zijn volk verstoten? Nou, het ene huis van Israël wel en het andere niet. Maar men is die ene kwijtgeraakt. Men heeft hem aan de kant gezet. Men is Jozef vergeten. Men is de 10 stammen vergeten. En dan blijf je met deze discussie zitten. Dat kun je nooit meer oplossen. Dat ben ik echt. En ik zeg het uit ervaring. Je kan dat niet oplossen. Daar kom je niet meer uit hoe dat precies zit. En hoe het echt zit, ja, dat is de route die loopt via Jozef en daarmee via Efraïm en Manasse en de 10 stammen van Israël. En ja, dat speelt tot in onze dagen een rol. Dat is elke dag in de actualiteit. Die beide huizen van Israël. Soms denk ik echt dat ze in de Arabische wereld, in de islamitische wereld, dat precies weten. Want ze hebben in ieder geval het Jodendom tot vijand nummer 1 verklaard. En Amerika en Engeland tot vijand nummer 2. Maar ja, nummer 1 is dus Juda. En nummer 2 is dus Efraïm en Manasse. Andersom, Manasse en Efraïm. Dat is Jozef. En daarmee heb je officieel heel Israël gehad. Omdat de naam van Jozef de naam is voor het hele blok van de 10 stammen. En de naam van Juda voor het hele blok van de 2 stammen van Israël. Hoe weten zij dat? Ja, omdat ze uit Ismaël en Esau zijn. De gepasseerde. En daar heeft iemand anders weer een boek over geschreven. Wat ik al tijdelang gratis uitdeel. Ik heb ze maar weer eens meegenomen omdat het actueel is. Ik heb er nog wel, 100 heb ik er zeker nog wel. Dus echt wel. Dus ik kan ze missen. Dat even terzijde. Hij vergat Jozef. Ja, want waar het over ging in dit hoofdstuk is precies dit. De verwisseling, om zo te zeggen. Je hebt er 2, ze zijn volkomen identiek. Ze deugden allebei niet. Er staat er echt. Niet in de kinderbijbel, wel in mijn bijbel. Hij werd toornig farao op zijn 2 hovelingen. Allebei. En hij leverde ze allebei in bewaring. Maar met de een kwam het weer goed en de ander niet. En dat is bij de aanvang van onze bedeling eigenlijk. Want dat staat in Genesis 40 vers 2, hè, wat ik nog net las. Maar de een komt er mij goed en de ander niet. En er staat nergens wat er dan het verschil was. Wat er aan de een dan wel deugde en de ander niet. Waar het de beslissing van farao gebaseerd was, speelt allemaal geen rol. Het gaat gewoon om dat ze een beeld zijn van de beide huizen van Israël. Die deugden allebei niet. Ze waren koninklijk. Hovelingen vertaalt men dan. Koninklijk. In het Nieuwe Testament lees je dan over een koninklijke hoveling. Heb je dat nog? Of ga ik nou te snel verstaan? In het Nieuwe Testament lees je over een koninklijke hoveling. Daar staat alleen maar het woord voor koninklijk. Een koninklijk iemand. En die had een zoon, weet u nog. En die was verre, die was op afstand, die was er niet. Maar hij werd op afstand genezen. Heet dat teletherapie? Teletherapie, sorry. Ja, zoiets. Waar dat over gaat? Natuurlijk over de 10 stammen van Israël. Ze zijn er niet, ze zijn wel degelijk koninklijk. Omdat ze deel uitmaken van het koninklijke volk van Israël. En op afstand worden zij genezen. Zo is dat. Maar dat maar even om weer een paar van die gedachte Bijbelse beelden naar voren te brengen. Maar het is gebeurd. De een is gedood, vernederd. En de ander is in ere hersteld in het schenkambt met de beker. De beker. En bij het woord, dat is vers 21 van Genesis 40. En bij beker moet je altijd meteen denken. Ja, aan de beker, aan de graal, aan de bron van leven. Aan de avondmaalsbeker. Ja, letterlijk, maar overdrachtelijk natuurlijk, vooral. Dat vooral, ja. Waar het laatste woord ook nog niet over gezegd is hier natuurlijk. Want later heeft Jozef een beker, die de farao vertegenwoordigt, maar hij heeft een beker en die raakt dan ook zoek, weet u nog? Die moeten ze ook terugvinden. De zoektocht naar de Heilige Graal, die begint dus hier in Genesis met ene Jozef. Ik vind het fenomenaal, hoor, zulke snoeke dingen. Toch? Omdat de modernere versie van de zoektocht naar de Graal hangt ook aan ene Jozef, namelijk die van Arimathea. Die wij vergeten zijn, maar omdat hij in de bladzijde van de Bijbel wel geïntroduceerd wordt, maar daarna nooit meer genoemd wordt. Dan wordt vergeten. Binnen het kader van de Bijbel. Daarbuiten komen we hem weer tegen. Maar goed, daar hoef ik het nou ook niet over te hebben natuurlijk. Maar zo gaat het hier verder. En daarna gebeurt wat ik altijd zeg. In wezen, deze geschiedenissen hebben een profetische betekenis. Ze hebben betrekking op geschiedenis die later zou plaatsvinden. Maar niet in de zin van dat al die hoofdstukken achter elkaar chronologisch liggen. In de zin van dat wat we nu gaan bespreken gaat over een periode in de toekomst die dan komt na dat verhaal van de schenker en de bakker. Zo ligt het niet. Het is gewoonlijk anders. Het is gewoonlijk zo dat dit soort aaneengeschakelde geschiedenissen steeds hetzelfde voorstellen. Ik sta te bedenken, wanneer kwam ik daar het eerst op? Nou, toen ik zelf helemaal los van alles zelf de Bijbel ging bestuderen. Dat heeft jaren geduurd, want daarvoor heb ik alles gelezen wat los en vast zat, enzovoorts. Maar goed, toen begon ik met Daniël. En al die hoofdstukken van Daniël gaan over hetzelfde. Je hoeft ze alleen maar naast elkaar te leggen. En dan heb je het verhaal van die wereldrijken. Van het lange verhaal, een stukje ervan, een kort verhaal, een ander stuk ervan. Maar het schuift allemaal in elkaar. Zo werkt het nou eenmaal. Dat is de herhaling van de dingen, logischerwijs. En dat is de kracht van de didactiek, heb ik begrepen. Je moet vooral de dingen herhalen. En als iemand zegt, wat zei je, dan moet je niet precies hetzelfde weer zeggen. Je moet wel hetzelfde zeggen, maar met andere woorden. Je moet het op een andere manier doen, toch? Enzovoorts. Zo werkt het. Dat is bekend, dat is allemaal genotuleerd. Dit is toen. Goed. Nou, dat gebeurt hier ook. Want wat hier gebeurt is, betreft nou niet de schenker die verhoogd wordt met zijn beker die in de hand van farao overbrengt, maar het betreft nu Jozef. Die blijkt trouwens ook een beker te hebben en die wordt verhoogd aan het hof van farao. Het is dus voor een deel hetzelfde. En daar gaat het maar om. Het is wat uitgebreid. Een beetje wat zeurderig, maar dat heb je soms. In Daniël is dat ook zo. Daar heb je hetzelfde verschijnselen. Daar heb je ook de dromen. Komen daar nogal voorbij. Hier ook. En dan heb je het verhaal van. En dan moeten de dromenuitleggers komen. Dus ze halen oude en heel erbij. Adlerhalers erbij. En wie ze er maar bij halen om de dromen uit te leggen enzovoort. En dat lukt dan allemaal niet. Ik vind dat kostelijk, eerlijk waar, vind ik kostelijk. Vind ik vermakelijk. Omdat ik in de Bijbel gelezen heb, dromen komen door te veel onrust, door te veel arbeid. Dus als je te druk bent, dan stopt dat. Nee, dan gaat dat. Dat is het. En dromen putten dan uit je eigen beleving. Je kunt nooit dingen dromen waar je zelf geen idee van hebt. Zo gaat dat. Dan worden wel eens verbanden gelegd waar je zelf in bewustzijn nog niet opgekomen was. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar je kunt ook terwijl je wakker bent, kun je een inval krijgen en ineens bepaalde dingen met elkaar in verband brengen. Van, oh, nou weet ik het. En soms gebeurt het terwijl je droomt. Ik weet ook niet hoe die hersens werken. Ik weet niet eens of het de hersens wel zijn die werken. Maar ook dat is ons onderwerp niet, denk ik, hè. Dan heb je meneer, hoe heet die man ook weer? Schert.
Schender.
Die man die ik altijd op televisie kom met over de hersens van de mens praten. Ik kan nooit zijn naam onthouden. Schetser?
Schenner. Erik
Schenner. Oh ja, oké. Ja, het eigenlijk, ik versta het niet, maar dat doet het niet. Ik dacht altijd dat het een merk gitaarversterkers was. Maar dat Schetsler of zoiets. En dan heb je nog een Schetser. Dat woord heb ik van Gelsdier Boomans geleerd. Een Schetser. Want dan is het scherts. Toch? Nou ja, zoiets. Maar goed, er zijn anderen die dat... Ik weet niet hoe dat werkt. Maar dat staat hier. En het geschiedde ten einde van 2 volle jaren. En dan weet je... Sorry, maar dan weet je waar je bent. Ach, dit is pas bladzijde 49. Ik weet het. Dus misschien weet je het dan nog niet. Maar je komt er vanzelf achter voordat je de Bijbel uit hebt. Want na 2... En op de 3, als de 3 aanvangt, dan komt de verlossing. Na 2 dagen en op de 3e dag, dan is niet alleen de opstanding van Christus, na 2 en op de 3e dag, maar het is ook de wedergeboorte van Israël, zijnde de 10 stammen primair. Dat is niet alles mee gezegd, maar dat is in Hosea 6, meen ik, de eerste verse. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Na 2 en op de 3 krijg je dat Jona weer levend en wel aan 1 stuk uit de vis komt. Toch? Ik weet niet of de vis er wat aan overgehouden heeft. Maar. Ja, dat denk ik altijd. Maar goed, zoiets. En na 2 en op de 3e dag komt het volk terug bij Rehabiam. En dan zegt Rehabiam, ik ga de belasting verhogen. En dan zegt Israël, mooi, dan gaan wij weer naar huis. Dag. Naar uw tenten, o Israël. En dat is dan de directe aanleiding tot wat wij noemen de scheuring van het Rijk. In 10 en 2 stammen. Dat is 1 koning, hè? Dat kent u toch? Dat het volk zegt tegen Rehabiam, die dan zijn vader Salomo denkt te gaan opvolgen. Zegt het volk tegen hem... We willen u wel als koning accepteren, maar dan moet nou wel de belasting omlaag. Want dat belastingen, dat weet u, die worden alleen maar hoger en hoger en hoger. En dan krijg je alleen maar wat af door oorlog of revolutie. Of, ja, dat is historisch. Hè? Goed. Dus dan zeggen ze, dan moet de belasting omlaag. En dan zegt die man, hij zegt iets schunnigs. Dat de vertalers zelfs wegvertaald hebben, maar het komt er in ieder geval op neer. Ik ga die belastingen nog verder verhogen. Hij stak een middelvinger op, maar dan verbaal. Meer zal ik er niet van zeggen, dat vind ik wel genoeg. U leest het maar eens na wat hij dan precies zegt. Dan weet u nu wat het betekent. Maar ja, dus en toen, dat is na 2 dagen op de 3e dag, maar je komt altijd terecht bij de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Wat bedoel je? Nou ja. En dan heb je ook de splitsing van het Rijk, komt dan aan het orde, de verwisseling van de 2 en wat het allemaal maar was. En het was trouwens, nu ik erover nadenk, was het ook niet na 2 dagen op de 3e dag dat men door de Jordaan trok. En voor zover ik, onder Jozua.
Ja, 2011.
En dan krijg je daarna 2011, maar er staat al na 2 dagen, dat het na 2 dagen was, op de 3e dag, maakte zich Jozua vroeg op. Jozua 3, de eerste verse, dacht ik. En die doortocht door de Schelfzee, 40 jaar daarvoor, was mijn zinzins, voor zover ik weet en na kan rekenen, ook op een 3e dag. Dat wil zeggen, op de avond van de 14e Nisan vierde men de Pascha, de 15e, de andere ochtend, trok men uit. En... ik kan er niet wat anders van maken dan dat men op de 17e door de Schelfzee trok. Het enige bezwaar wat ik heb is dat je dat niet in die 3 dagen kunt lopen. Dat is te ver weg. Het enige antwoord wat ik op dat bezwaar heb, is dat de Heer zegt dat hij hem op arendsvleugelen gedragen heeft, enzovoorts, en gebracht heeft naar Midian, dat wil zeggen naar de Bersini. En er staat trouwens ook over dat ze dag en nacht doorwandelden, reisden. Dus dat op zich moet een wonder geweest zijn. Maar zo kan het toch, is toch aannemelijk dat het op de derde dag was. Van de 15e naar de 17e van de eerste maand. Hebben we dit nog? Nou, het lijkt me wel genoeg. Ik denk dat het trouwens ook hetzelfde is als de Abraham die uit Haran naar Kanaan ging. Omdat er staat dat de uittocht uit Egypte was exact 430 jaar daarna, tot op de dag. Nauwkeurig, staat in Exodus 12. Dus ik denk ook dat dat na twee dagen op de derde dag was. En die hoest ik zomaar op, oneerbiedig gezegd. Maar dus moeten er nog veel meer zijn van dit soort schriftgedeelten. Na die twee en op de drie is de verlossing, komt er nieuw leven enzovoorts. Hebben we dat nog zo, tot zover? Dus je weet waar je bent. Het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat farao droomde. En dan weet je het al, hè. Dan weet je al wat er gaat gebeuren. Hij gaat dromen en dan kan niemand het uitleggen. En dan moet Jozef het uitleggen. We net gehad in het voorgaande hoofdstuk. Alleen het gaat nu nog op een hoger niveau. Het is de farao. En ziet, hij stond aan de rivier. Farao, de rivier, dat kun je rustig houden voor de Nijl. Er is maar één rivier. Het is wel grappig natuurlijk, omdat als je in Babel bent, bij Daniel enzovoorts, dan is er ook maar één rivier. Dat is de Eufraat. Of je bent bij Ezechiël, en die stond ook aan de rivier, de Gebar. En die heet zo, de Gabor. Staat gewoon op de atlas. Dus ja, het is toch iets aan de rivier. Want de rivier is de uitdrukking van eigenlijk de voortschrijdende tijd. Dat gaat maar door. Dat stroomt maar door. En in werkelijkheid gaat het maar niet om water, maar eigenlijk om mensen en om volkeren. Om het ene geslacht komt en het andere gaat. En dan is er nog iets als een rivier dat ergens achteraan gestuurd wordt. In Openbaring bijvoorbeeld. En dan gaat over stromen van water. En dan is het mensen. Dat kan ook nog. Zie? Maar goed, in Egypte is het de rivier. En kijk, als ik langzaam ga, dan zeg ik, de rivier van Egypte, ja, daar bestaat Egypte van. Als de rivier, de Nijl, er niet was, dan was er geen Egypte. Nou ja, dan was er een kattenbak. Een hele grote kattenbak. Ik heb het genoegen gehad dat één keer een landing met een vliegtuig niet door kon gaan in Cairo. Waren jullie erbij of niet? Een tussenlanding in Cairo moesten we. En toen dat ging niet door, toen werd er een doorstart gemaakt. Ik kon geen hand voor ogen zien hoor. Ja, was er toch bij weg, dacht ik. Ja. Werd er een doorstart gemaakt en toen vlogen we helemaal naar het zuiden, naar weet ik veel waar we naartoe vlogen. Een paar honderd kilometer naar het zuiden, en Memphis of zo, ik weet niet meer namen, dat is allemaal lastig. En daar hebben we moeten wachten een paar uur tot het weer wat was opgeklaard. En toen vlogen we alsnog naar Cairo en toen was het mooi zon en duidelijk zicht. En de hele tijd vlieg je dan over de Nijl, recht naar het noorden, dat is over de Nijl. Dus je ziet alleen een lint, een groen lint, in de zandbak. Ja, je hebt de Nijl en de oevers daarvan. De uiterwaarden, zal ik maar zeggen, of hoe je dat maar noemen moet. En dat is Egypte, voor de rest is het niks. Want Egypte bestaat dankzij het water van de Nijl. Niet dat er veel water in zit, maar hadden we het al over de Jordaan? Er is maar één rivier in Israël, dat is de Jordaan. Nou ja, je hebt een paar beken, maar wat daar een beek heet, dat heet een kreek. Een creek in het Engels. Dat wil zeggen, daar staat geen water in, behalve als het net geregend heeft. En een paar uur later is die beek ook weer droog. U weet wel. Nou goed, maar het is maar één rivier, maar er staat ook bijna geen water meer in, hoor. In de Jordaan. Ik weet niet, ik ben toch wel een paar keer over die brug gekomen, die Allenby Bridge. Of hoe die maar heet, hangt er vanaf welke kant je komt. Maar ik heb er nog nooit water gezien. Ja, het is gewoon dichtgegroeid met van alles en nog wat. Maar water? Nee, weinig. Gaat dus slecht met de vruchtbaarheid van dat land. Als er geen water is, kan het ook niet bestaan. En de reden daarvoor is, het regent niet. In die gebieden regent het niet. Vroeger wel, in Israël althans. Egypte per definitie niet. Dat is van oudsher ook de bedoeling van de schepper. Dat het daar niet regent. Vandaar dat er ergens, maar ik weet zo gauw niet waar, staat over, laten we zeggen, over het geopenbaarde koninkrijk. De 1000 jaren, denk ik. Dat er staat dat als de volkeren de Heer niet willen herkennen, als ze hun gezantschap sturen jaarlijks naar Jeruzalem om de koning te eren, dan zal zo'n land gestraft worden doordat het dan niet meer regent. Dat is klimaatverandering, dat vind ik wel leuk. Maar dan regent het niet. En daar staat er specifiek bij. En Egypte zal dan geplaagd worden met allerlei plagen. Want ja, daar regent het sowieso niet, ook dan niet. En dat komt omdat Egypte de uitbeelding is van de oude gevallen wereld als zodanig. Die geen recht heeft op zegeningen van boven. En dat is de historie van Egypte. Niet alleen in de Bijbel, maar in het algemeen. Die plaatjes uit dat vliegtuig, dat vergeet ik nooit meer. Maar ja, daar heeft die Bijbelse achtergrond iets mee van doen. Hè? Daarom is dat zo. Het is die oude wereld. En als er staat uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Worden toegepast tot de Heer Jezus bijvoorbeeld. Nee, het is uit Hosea 10 geloof ik. Maar het wordt toegepast op de Heer Jezus. Die was in het gezelschap van ene Jozef, maar die zijn we ook vergeten, weet je nog? Uit Egypte. Maar waarom het was? Omdat die zoon geroepen wordt uit deze oude wereld. Symboliek. Een wereld die feitelijk en per definitie in slavernij is. En zelf moet zien aan de kosten komen, moet leven van wat uit de aarde naar boven komt. Of wat de aarde aanvoert, in dat geval van de rivier natuurlijk, enzovoort. Het is niet voor niks dat men heel lang heeft moeten zoeken naar de bronnen van de Nijl. Waar komt de Nijl eigenlijk vandaan? Vooral als het niet regent, waar komt de Nijl, waar komt het water vandaan? Dat bleek nog een hele opgave te zijn in de 19e eeuw voor enige onderzoekers, toch? Livingstone. Uit Kenia, hè? Of niet? In de buurt. Nou ja. Ja, dan heb je weer de Witte Nijl, geloof ik, en de Blauwe Nijl. Ze noemen. Het is, de oorsprong is volstrekt onduidelijk, eigenlijk. Allemaal kleine stroompjes die dan zich samenvoegen, enzovoorts. Maar ze hebben problemen genoeg, want er komt te weinig regen, al heel lang. Vandaar dat al heel lang geleden de Egyptenaren een pact gesloten hebben met de duivel zelf. Dat was Rusland, de Sovjet-Unie. Dat is voor uw tijd, voor onze tijd. Of net in onze tijd. In onze tijd. Die hebben de Russen erbij gehaald om die dam te maken, die Assuan-dam in de Nijl. Een heel gedeelde toestand geweest. Om althans wat water vast te houden, omdat het anders helemaal meteen wegloopt. Of het veel geholpen heeft, nee. Dat niet. Maar toen maar. Dat was Nasser. Als niemand hem dan wilde helpen, dan ga ik wel bij de duivel te biechten. Dan ga ik wel. Hij heeft de Russen binnengehaald en ze er daarna ook weer uitgezet, trouwens. Hoor. Dus. Vooruit maar het had natuurlijk een werk voor Nederlanders moeten wezen, hè? Die dam bouwen. Maar toen maar. Farao droomde en stond aan de rivier bij de bron van leven voor heel Egypte. En Farao komt ook van het woord far, var. Dat is vruchtbaarheid, u weet wel. Van Peres, Feres, Fares, Farao, Bres, breken. Vrucht, ons woord vrucht komt daar ook van. VR, PR, MR, het is toch dezelfde letter eigenlijk. Maar toen maar. Farao stond aan de rivier waar de vruchtbaarheid vandaan moet komen. En ziet, uit de rivier kwamen 7 koeien. Want droom uitleggen is soms ineens niet moeilijk. Vooral als ze in de Bijbel staan, hè, die dromen. Want als je een koe hebt, dan heb je een vaars. Zo hadden ze het moeten vertalen natuurlijk. En vaars. Want het is het woord var, nog steeds. Een mannelijke heet een var en een vrouwelijke heet een vaars. Dat is gewoon dat woord. Voor vruchtbaarheid, dat is wat koeien uitbeelden. Daar kun je bij ons in Nederland nauwelijks enige voorstelling van maken. Want de koeien bij ons in Nederland, althans in mijn herinnering, zijn schonkige dieren met weinig vlees aan het lijf. Toch? Nou ja, je hebt ook van die dikbeeld, dat dikbeeldvee, of hoe het maar heten mag. Die worden gekweekt, gefokt om het vlees natuurlijk. Maar u weet het, als men een koe tekent in een stripverhaal, dan steken alle botten aan de heupen en de schouders en de ribben steken er allemaal uit. En dat komt omdat die dieren uitgemergeld worden. Want ze moeten natuurlijk emmersvol melk produceren, toch? Daarbij heeft iemand mij trouwens ook nog verteld dat die beesten allemaal lijden aan diarree. Want ik ben wel eens op safari geweest, zal ik maar zeggen. En dan vind je inderdaad dang, uitwerpselen van dieren, ook van runderen. Maar het ziet er nooit zo uit als van een koe, hoor, bij ons. Die beesten zijn allemaal aan de diarree, heeft men mij verzekerd. Dat komt door het voedsel wat ze krijgen, maar dat krijgen ze omdat ze melk moeten produceren. Dus ja, dat is zo. Of ik er wat tegen heb, nee, ik zeg het lachend, want dat gaat mij niet aan. Maar het zijn allemaal dingen waar ik van jongs af aan toch wel vragen bij gehad heb. Want ik ben ook wel bepaald ook wel tussen de koeien opgegroeid. Maar vreemde beesten. Maar goed, die hebben het druk met melk produceren. 2 keer per dag melk en zo. Maar ze staan voor vruchtbaarheid. Daar zeerden ze dan niet aan af, maar dat komt dan wel in die emmers. Tenminste, dat was in mijn dagen, dan kwam het nog in. Nu niet meer. Nu gaat het meteen in plastic slangen, geloof ik, en metalen leidingen. Dan komt het meteen in de tank. Vroeger ging het in een emmer. En dan werd het door via een zeef gegooid in een melkbus, ja, die had je nodig voor het karbietschieten, maar dat is weer een ander verhaal. Maar in de melkbus, en die werden dan elke dag aan de weg gezet, over de brug, aan de dijk, weet je wel waar. En dan kwam er zo'n vrachtwagen voorbij en dan werden door mannen werden die melkbussen, 2 mannen, elk aan een kant zo, dan werden die melkbussen op de vrachtwagen gezet. En die gingen dan naar de zogenaamde melkfabriek. Maar dat was natuurlijk geen melkfabriek. Dat waren die koeien. Ja. Ja, maar goed. Maar voordat wij de melk aan de deur geleverd kregen, was er toch wel wat mee gebeurd, hoor. We hadden ze er echt wel wat uitgehaald en de restanten kreeg je dan aangeleverd. Los nog, gewoon. In zo'n bakkie. Toen maar. Dat is lang geleden allemaal. Maar vruchtbaarheid. Koeien staan voor vruchtbaarheid. Waarmee ook verklaard is waarom de Egyptenaren de heilige stier kennen. De apis. Want zo wordt hij dan genoemd. Eén zo'n stier. Je weet alsof de godheid was vereerd. En ik moet u zeggen dat in aap is geen aap is. Het is een rund. En daarmee is trouwens ook verklaard waarom in India koeien geacht worden heilig te zijn. Ik weet niet of ze dat daar nog weten, maar ze zijn een beeld, een type van vruchtbaarheid. Dat is de oorsprong daarvan. En daarmee wordt een soort godheid, goddelijkheid aangewreven. Of in ieder geval, er wordt ze geen stro in de weg gelegd. Zelfs geen stro krijgen ze. Ze moeten zelf aan de kost komen. Ze mogen gaan en staan waar ze willen. Ze hebben het beter dan de padden bij ons. Maar toen maar. Zoiets. Gaat over vruchtbaarheid. De koe, de vaars. Daarbij moet ik u zeggen dat de rode vaars die we kennen uit Leviticus, of is dat nummer niet? Nou, in ieder geval uit de Levitische wetgeving kennen wij de rode vaars, maar die is wel degelijk een type van Christus. De echte peres, degene die voortbrengt. En waarom het een vrouwelijk dier is in dat geval, is omdat het gaat over de Heer Jezus als de zoon des mensen. Als voortkomend uit deze wereld waarin hij wel degelijk geboren is, toch? Ja. Goed. Uit de rivier kwamen 7 koeien. Dat er 7 zijn is ook niet echt verbazingwekkend. In het algemeen kan je stellen dat 7 staat voor het werk Gods. Het complete werk Gods. Niet maar voor een volkomenheid of een compleetheid. Want alle getallen stellen een compleetheid voor. Soms een compleetheid van incompletie. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Hè? Maar 7 speciaal voor wat God doet. Het werk Gods sinds bladzijde 1 van onze Bijbel. Dus vruchtbaarheid van God. Schoon van aanzien en vet van vlees. Dat zal best betekenen dat het goede, gezonde beesten waren. En zij weiden in het gras. Dat is een klassieke beeld van Holland. Ik zeg niet eens Nederland, Holland. Dan, u weet wel, de koeien buiten in het groene gras te grazen. Doe maar, vruchtbaarheid. Ziet er goed uit, heel gezond. Dat is tenminste beter gezicht dan al die molens van tegenwoordig. En die zonnepanelen, weiden enzovoort. Ik vind Nederland zo lelijk worden. Soms. Nou. En ziet 7 andere koeien, dat wil zeggen nog 7 koeien. Doe maar net of het Engels is, dan vertaal je het met en nog 7 koeien. En ziet 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier. Nou, het is inmiddels ook verklaard natuurlijk waarom koeien uit de rivier komen. De rivier staat voor de vruchtbaarheid en de koe ook. En de vruchtbaarheid van Egypte komt voort uit de rivier, dus de vaarzen komen in de droom van de farao voort uit de rivier. 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier lelijk van aanzien en dun van vlees. Dun is kennelijk tegenovergestelde van vet. Dun van vlees, schrale beesten. En zij stonden bij koeien over de rivier, bij die andere. Ja, dat stond er al. Er kwamen nog 7 koeien. En ze stonden bij elkaar. En die koeien, vaarzen, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die 7 koeien, schoon van aanzien en vet. Koeien eten andere koeien. Dat is, komt niet al te veel voor, zulke dingen. Maar in dromen kan dat blijkbaar. En toen ontwaakte farao. Ik geloof dat ik dan ook wakker zou worden, hoor. Met zulke dingen. Want dat kan toch helemaal niet? Ja. Daarna sliep hij weer en droomde andermaal. En ziet, 7 aren rezen op in 1 halm. Vet. Dus nou weet je meteen al, oh, dit wordt de herhaling van zetten. Dat is ook vet, vol. vet en goed. En ziet zeven dunne, ja, en de rest weet u nu wel. Hè? Zeven dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Ja, als korenaren elkaar ook nog gaan opeten, dan wil je wel wakker worden. Toen ontwaakte Farao en ziet, het was een droom. Dat hadden we al begrepen, dat het een droom was. En over dromen hebben we het al gehad. We hebben vastgesteld dat dromen sowieso altijd betrekking hebben op onze tegenwoordige bedeling. Als de profetie komt in de vorm van een droom, gaat het over onze bedeling in elk geval. Waarmee ik niet gezegd heb dat andere profetieën daar dan niet over zouden gaan. Maar dromen gaan per definitie over de verborgenheid. Zie? Het is niet maar een visioen, het is niet maar een verschijning of iets dergelijks. Het is een droom. Het wordt beleefd, maar dan toch niet ten aanzien van de hele wereld, om zo te zeggen. Goed, en er geschiedde in de morgen stond, toen hij wakker was dus, dat zijn geest verslagen was. Dat wil zeggen, hij was van zijn stuk geraakt, hij was in beroering gekomen, hij wist niet waar hij aan toe was. Goed, het zat hem dwars en hij zond heen, want dat doen farao's, hè. Dan zonden ze en roepen ze eerst de butler, of wie ze maar roepen, maar hij zond heen. En hij riep al de tovenaars van Egypte, namelijk of en al de wijzen die daarin waren, namelijk in Egypte. Want tovenaars worden geacht wijzen te zijn. Hè? Tovenaars zijn de lui die iets naar hun hand weten te zetten, iets weten te manipuleren. De wijzen zijn degenen die van alles uit kunnen denken. Zijn meer theoretisch ontwikkeld, tovenaars zijn meer praktisch ontwikkeld. Dat bedoel je? Verder maakt het niks uit, in beide gevallen gaat het om hoog opgeleid zijn. Dat bestaat nu niet meer, want die minister heeft het zojuist afgeschaft. Hoog en laag opgeleid zijn, maar goed. En farao vertelde hun zijn droom. Let op dat er staat, hij vertelde hun zijn droom. Enkelvoud. Want het moet duidelijk zijn dat het weliswaar twee dromen waren, maar dat het toch in de praktijk één en hetzelfde ding is. Voor wat de betekenis aangaat. Het gaat dubbel op, dat is een merkwaardig verschijnsel van Egypte, dat daarin alles dubbel is gebeurd. Al was het alleen maar dat Egypte bestaat uit twee Egyptes, of is twee Egypten. Je hebt opper- en neder-Egypte. En als je plaatjes ziet van de farao, ook inscripties in de obelisken en waar, maar daar moet je altijd opletten wat voor kroon, wat voor hoofddeksel die op heeft. Of het de kroon is van het noordelijke rijk, of het zuidelijke rijk, of de dubbele kroon. De ene is een brede hoed en de andere is een smalle punthoed. En de latere versie is dus de brede en de smallere in elkaar. Dan loop je voor joker, dat weet ik. Daar lijk je dan sprekend op, maar ja, de farao's kunnen zich dat permitteren. Zie? Twee Egyptes verenigd in één, uiteindelijk. In de Hebreeuwse naam voor Egypte is dus ook dubbel. Mitzrayim. Ayin, in de Bijbel althans. Miser staat er tegenstaan. Als je ooit een landing maakt daar of wat dan ook. Dan in Egypte en er staat iets met onze Europese letters, staat er miser. Dan weet je meteen waar het woord misère vandaan komt. Want als je in de misère zit, zit je in Egypte. Dat is wat het betekent. Het is gewoon Jiddisch. Komt uit het Hebreeuws. Dan ben je in Miser. En dan ben je in Egypte. Dan ben je niet goed aan toe. Maar in de Bijbel heet het voluit Mitzrayim. Dubbelop. dan zit je twee keer in de pinari. Dus eigenlijk, hè. Meer ga ik er niet van zeggen. Maar het gaat dubbel op. Wij denken ook steeds dat Israël 400 jaar of 430 jaar in Egypte geweest is. Maar het waren er maar 215. De helft. Er staat een dubbel getal. Dat het ook rekenkundig en chronologisch te verantwoorden is, dat is ook zo. Dit is Exodus 12, waar zo'n uitdrukking staat bij de uitocht uit Egypte. Dat het was 430 jaar na, enzovoorts. Ja, na Abraham. En ze zijn 400 jaar vreemdeling geweest in het land dat het hunne niet was. Maar dat is niet maar Egypte, want het land Canaan was ook het hunne niet. Heb je dat nog? Het is goed na te rekenen hoor, hoe het zat. Maar je denkt dan, er staat 415 jaar. Zelfs de bisschop is erin getrapt, dat wil zeggen Usher. Onze klassieke Bijbelse tijdrekening. Die rekent 430 jaar voor Israël in Egypte, geloof ik. Of 400, dat weet ik niet precies. Een van de twee schriftplaatsen neemt hij dan. Maar het was echt maar 215. Het was 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot de uitocht uit Egypte. Verdeeld in 2 maal 215 jaar. Van het verbond met Abraham tot de intocht in Egypte. Van Jacob, die met zijn hele familie naar Egypte trekt. Is 215 jaar. Dat is na te rekenen aan de leeftijden van de aartsvaders. En daarna tot de uittocht is eveneens 215 jaar. Want het totaal is 430. Staat er. Dat is hier verder niet aan de orde, dus ik hoef er ook niet dieper op in te gaan. Maar Egypte, daar zijn de dingen nou eenmaal dubbel. Jozef krijgt hierna, nog in dit hoofdstuk, krijgt hij ook, ik geloof het wel... Ja, krijgt hij nog twee zonen ook. In vers 50. Dus ja, dat zal wel, denk je dan. Hè? Ja, krijgt twee zonen. In Egypte, ja. Maar goed, zover waren we nog niet. Dus, de farao vertelde hun zijn droom. Dat is vers 8. Maar er was niemand die ze aan farao uitlegde. Precies zoals later bij Nebukadnezar in Daniel, weet u nog. Er worden ook de wijzen, de tovenaars en wie het maar waren. Ze weten het niet. Dan is er één man die dan wel daartoe in staat blijkt. En dat is hier ook. Farao was zeer vertoond op zijn dienaars. En leverde mij in bewaring ten huize van de overste... Oh, wacht, ik ben even te ver. Ik had eerst vers 9 moeten lezen. Toen sprak de overste der schenkers tot farao. Zie je die man staan met die beker in zijn hand? Als je het uit moet tekenen, dan moet je dus duidelijk die beker in zijn hand geven. Anders weet niemand wie die figuur is, hè? Dan geef je die beker, dan weet je, dat is de schenker. Nou, goed, de beker. Toen sprak de overste der schenkers tot farao, zeggende: ik gedenk heden aan mijn zonden. Dit is een goede gelegenheid om uit te leggen dat een zonde is gewoon één misser. Dan is hij niet raak, maar dan mist hij. Met dank aan El Ganer. Kijk of iemand begrijpt wat ik nu zeg. Niemand? Oh, ja, wel? Oh. Nou goed. Een zonde, dan gaat hij zonder. Dat wil zeggen, dan gaat hij erbij, maar zonder. Dan is het mis. Dat is niet alleen in het Grieks of in het Hebreeuws of in de Bijbel, maar dat zit Nederlands ook. Zonde betekent, het is mis. En er zijn schriftplaatsen waar je dat uitdrukkelijk moet weten, hier ook. Want het is niet zozeer een wetsovertreding of iets dergelijks dat die man Jozef vergeten was. Het woord misdaad moest ik vermijden, omdat misdaad betekent en daad, die is ook mis. Het is toch een zonde. Toch? Maar goed, Ik gedenk heden aan mijn zonden. En dan vertelt hij, Farao was zeer vertoond op zijn dienaars, op hem en de bakker, en leverde mij in bewaring ten huize van de overste der trawanten. Nou ja, ten huize van, daar hebben we het over gehad. Het was in dit geval de gevangenis. Maar het wordt wel degelijk geacht het huis te zijn, dus toch van Potifar. Zie? Maar het waren twee huizen van Potifar, zijnde een beeld van de beide huizen van Israël. Zie? En die woordkeuze wordt hier bevestigd dat dus. Hè? Ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. Let op, het gaat nog steeds over die twee tegengestelde figuren. En ik maak van de gelegenheid gebruik even wat terug te koppelen. Want waar hadden we het over? Over 7 vette en 7 magere. 2 tegengestelde figuren. Herhaald in 2 vette, 7 vette haren, 7 magere haren. Dus je begrijpt waar dat heen gaat, toch? Nou ja. Goed. En in een nacht droomden wij, vertelt de schenker, een droom. Wij droomden een droom. Dat u niet denkt dat hij wat anders droomde dan een droom. Hè? Ik vind het prachtig, dat taalgebruik. Hij droomde een droom. Wij droomden een droom. Ik en hij, het gaat allemaal dubbel op, hè. Wij droomden elk naar de uitlegging zijn drooms. Dat wil zeggen, van een verschillende droom, maar komt toch met elkaar overeen. En al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, dat u niet denkt dat die man Joods was. Jozef was geen Jood. Zelfs niet eens een Israëliet, hoewel dat zou gekund hebben. Hij was een Hebreeër. Al daar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een slaaf, een knecht van de overste der trawanten. Dat klopt. En wij vertelden ze, die dromen, hem. En hij legde ons onze dromen uit. En ieder legde hij ze uit na zijn droom. Dus de beide dromen werden min of meer onafhankelijk van elkaar uitgelegd, zoals in het voorgaande hoofdstuk besproken. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Namelijk, mij heeft hij, dat is Farao, dat had ook u kunnen staan dus, hè? Mij hebt u hersteld in mijn staat en hem hebben gij gehangen. Ja. Toen zond Farao, want dat doet Farao steeds, hè, die zendt, hè. Hij zond Farao en riep Jozef en zij deden hem haastelijk uit de kuil komen. Dat woord kuil, dat is inderdaad letterlijk een kuil. Dat is wat het woord letterlijk betekent. Dat neemt niet weg dat het woord overdrachtelijk gebruikt wordt voor de gevangenis. Omdat de gevangenis van oudsher toch al gauw een kuil was. Of had ik het andersom moeten zeggen? Een kuil is, als je erin terechtkomt, dan zit je gevangen. Kom er dan nog maar eens uit. Naar beneden valt wel mee, maar naar boven val je niet. En ook niet mee. Dan komt wat meer voor kijken. Dus vandaar. Maar het is gewoon gevangenis. Maar het woord kuil wordt niet voor niks genoemd natuurlijk. Omdat het de verwijzing is naar de vernedering van Jozef, maar dat is ook een beeld van de vernedering van de Heer Jezus. En dat is de ruisende kuil, het modderig slijk, waar de psalmist het bij gelegenheid over heeft. Of de afgrond waar Jona het over heeft, om maar eens wat te roepen. Dus die woordkeus, dat is wel mooi. Ze deden hem haastelijk, met spoed, uit de kuil komen En tegelijkertijd ook plotseling, dat roep ik altijd, hè, dat haastelijk in de Bijbel. Haast duidt op, natuurlijk op snelheid, maar heel, heel hoge snelheid. Namelijk plotseling, onverwacht. Ze deden hem haastelijk uit de kuil komen, plotseling. De man heeft er ook niet op gerekend, denk ik. Hoewel we dat niet zeker weten, maar toen maar. En men schoon hem en men veranderde zijn klederen. Hij kreeg een verschoning aan. Hij zag er niet uit. Hij kon zo niet voor de keizer verschijnen. In onze dagen zou dat geen probleem geweest zijn. Maar in die dagen moest je netjes aankleden en ze verschijnen voor in het openbaar. Ja, goed. En hij kwam, namelijk hij kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef en zei, ik heb een droom gedroomd. Ja, soms denk ik, ik ga toch nog een keer tellen hoe vaak het woord droom als werkwoord of als zelfstandig naamwoord hier voorkomt. Hè? Ik vind het prachtig hoor. Zo van, let erop, lezer, let erop, het gaat over een droom. Zie, ik heb een droom gedroomd. En er is niemand die hem uitlegt. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij, het is niet in mij. Of wat hij maar zei, in ieder geval het ligt niet aan mij, dat is wat hij zegt. God zal, God, Elohim staat er, God zal Farao's welstand aanzeggen. Hij zegt niet Jehovah of zo, het is het neutrale term voor God. God zal Farao's welstand aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef, zie in mijn droom. Heb je getuft? Ik ga het toch nog een keer doen. In mijn droom stond ik aan de oever der rivier. Niet te vergeten, het maakt deel uit van de droom. Sinds vers 1, aan de oever van de Nijl, die de vruchtbaarheid brengt over Egypte. En zie, uit de rivier kwamen op 7 koeien vet van vlees en schoon van gedaante, en zij weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees, nou ja, mager dus. Ik heb dergelijke lelijke, ik heb, waar staat er? Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. Lelijke koeien. En die ranke en lelijke koeien aten die eerste 7 vette koeien op. Dat hebben we net ook gelezen. Alleen nu staat er nog bij, de welke in haar buik inkwamen. Maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren, want haar aanzien was lelijk gelijk als in het begin. En toen werd ik wakker. Zoals het lied zegt. Ja, toen werd ik wakker. Er staat een detail bij wat we er straks niet gelezen hebben. Je kan het je voorstellen natuurlijk. Maar kijk, als de ene koe de andere opeet, dan is die ene koe 2 keer zo zwaar geworden, toch? En die omvang die moet ook aanzienlijk zijn toegenomen. Dus ja, maar nu zegt de vrouw, nee, die koeien bleven ze net zo mager als dat ze al waren. Er was niks van te merken. Kortom, die 7 vette koeien verdwenen en het leverde eigenlijk niks op. Ja. Daarna zag ik in mijn droom. En zie, 7 aarden rezen op in een halm vol en goed. En die 7 dorre, dunne en van de oostenwind verzengde aarden schoten na dezelfde uit. En de 7 dunne aarden verslonden de 7 goede aarden. Ze hadden kennelijk een mond of zo. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Ik moet u zeggen dat achteraf is het helemaal zo'n moeilijke droom niet eigenlijk. Hè? En ik heb er niet voor doorgeleerd. Dus ja, dat mag niet al te moeilijk zijn. Ik denk wel dat die wijzen en tovenaars daar toch wel voor schut stonden. Toch? gaat over vruchtbaarheid. Nou ja. Toen zei Jozef tot Farao, de droom, komt u weer, van Farao is één. Dat wil zeggen, het waren twee dromen natuurlijk, maar hier wordt vastgesteld dat het maar één betekenis heeft. Kortom, het zijn er wel twee, maar het is er toch één. Ja. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven, wat God doet. Jozef zegt dus dat God dit doet, of dit gaat doen, en heeft het aan Farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Op deze manier. Deze zeven schone koeien, mooie koeien betekent het. Deze zeven schone koeien zijn zeven jaren. Die zeven schone aren zijn ook zeven jaren, want de droom is één. En die zeven ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen, zijn zeven jaren. En die zeven ranke van de oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren dus hongers wezen. Dit is het woord uit welk ik tot Farao gesproken heb. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao vertoond. Zie, de zeven aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Door de Nijl natuurlijk, die die vruchtbaarheid aanvoert, zoals we allemaal geleerd hebben. Eens in het jaar treedt de Nijl buiten zijn oevers en zet dan verse klei af. Rivierklei noemen wij het in Nederland, zet die af op de oevers en daarna trekt het water zich weer terug en dan heb je vruchtbare grond, hoe verder niet bemest te worden, is allemaal vers spul en dan kan, er kan wat op verbouwd worden, dat is het dan. Zie? Ik heb het gezien, dat is nog zo, want het is inderdaad vruchtbare grond, alleen de bevloeiing moeten ze doen met pompen en zo. Of ze laten een ezel rondlopen aan zijn ding. Nu nog steeds, ja zeker wel. Die pompen dan het water uit de Nijl enzovoort. En ze leggen irrigatiekanalen, greppels aan. Maar is allemaal. Hè. Verder lijkt het daar nou op Nederland. Behalve dat in vruchtbare gedeelte van Nederland is overdekt. Met glas. Ja, ik snap nog steeds niet waarom ze niet heel Nederland overdekt hebben. Het zou voor het klimaat erg gunstig zijn, denk ik wel eens. Maar toch maar. Maar zoiets. Maar het, als je daar reist door het groene gedeelte, het ziet er fantastisch vruchtbaar uit. Het Westland of de streek. In Noord-Holland weet u wel. Dus prima. Maar ja. Er zal grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn, zeven jaar lang. Maar na dezelfde zullen er opstaan zeven jaren des hongers. De jaren staan op, hè. De woordkeuze is ontleend natuurlijk aan die koeien die opstaan. Maar het heet nu, zeven jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden. Dat betekent gewoon dat de Nijl laag blijft en het land niet overvloeit. En dan is het gebrek aan water en gebrek aan voeding voor het land. En de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger. En die daarna wezen zal. Dat wil zeggen, die overvloed is maar van tijdelijke aard. Heeft geen blijvend resultaat, want wordt afgelost door zeven jaren van hongersnood. En die zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede maal is herhaald. Dat wil zeggen, het is nog steeds dezelfde droom. Is omdat de zaak van God vast besloten is. En dat God haast om dezelfde te doen. Dat wil zeggen, begint nu meteen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man. Soms denk ik, nou praat hij voor zijn beurt, Jozef. Toch? Want dat was hem niet gevraagd. Maar nou gaat hij advies geven. er blijft toch de reputatie van Jozef voeden dat hij een arrogante kwast was, hè? Ja. Die jongste van stel. Nou, één na jongste van stel dan, maar vooruit. Ja. Je kunt ook zeggen, dan kun je zien waarom Jacob hem het eerste geboorterecht geeft. Die man weet van want, hij heeft meteen een plan. Je weet wel, net als met Hannibal. Je kunt Hannibal toch? Ja. Die heeft dan een plan, hè? I love it when a plan comes together. Die Hannibal bedoel ik, hè? Ja. Met een sigaar. Goed. Hij heeft een plan. Dus zo zie Farao naar een verstandige en wijze man. Je kunt het ook als beledigend opvatten natuurlijk voor al die wijzen die die dromen niet hebben kunnen uitleggen. Zo verstandig waren ze niet. Dus je kunt het ook beschouwen als een persoonlijk, hoe heet dat, een sollicitatie. Hè? Nou ja. En om het dan weer goed te maken naar Jozef toe, zeg ik dat het kan natuurlijk zijn dat hij gewoon de profeet is en dat de Heer hem zegt dat hij dit moet zeggen. En ik persoonlijk acht dat de meest voor de hand liggende verklaring voor het hele gebeuren. Hm? Dat is een profeet. De farao zoekt naar een wijze man en zet hem over het land van Egypte. Hoezo kan de farao dat zelf niet? De farao kan zich ook nog beledigd voelen. Maar ik weet niet of ik dat wel eens is opgevallen. Deze farao en later de koning van Babel, dan wel van het Medo-Persische Rijk. Nebukadnezar, Belshazzar, of wie ze maar waren, Darius. Ze komen in de Bijbelse geschiedenis over als tamelijk onbenullig. Ze zijn wel koning, maar ze nemen geen enkele beslissing. Ze doen verder niks. Ze managen wat. Dus toch weer wat voor managers dan. Iets positiefs wat ik nou ga zeggen. Want wat die koning dus doet is gewoon zijn mensen aanwijzen. En die moet dit en die moet dat en die moet dat. En de koning blijft op de achtergrond. Officieel is hij aan de macht. In de praktijk zijn de anderen het doen. Het was voor uw tijd, denk ik. Maar heel vroeg, ik weet niet eens meer welke krant het was. Had je een vervolgstripverhaal. Koning Hollewijn was dat. En die had dan een secretaresse en die deed alles. Die heette Wibble Wip. Ken je dat nog? Koning Hollewijn. Ik denk dat het in de Telegraaf was ooit. 50e jaren of zo. Koning Hollewijn. En dat begint zo'n verhaal met dat koning Hollewijn zat rustig op zijn troon te regeren. En wat deed hij daar? Ja, niks dus. En in het verhaal werd dan de toenmalige politiek besproken, uiteraard. Hè. Dat liep dan parallel met de actualiteit. Ik vond het wel leuk. Maar goed. Zoiets. Maar hij zit rustig te regeren op zijn troon. Ja, dat doet dus echt niks. Maar dat is farao. De vraag is namelijk altijd, maar waar is farao nou een beeld van? Als Jozef dan, laten we het eenvoudig houden, te eenvoudig, maar laten we het eenvoudig houden. Als Jozef dan een type is van de Heer Jezus Christus, oké. Maar waar is de farao dan een beeld van? Ja, of Nebukadnezar, of Darius in Daniel, weet u nog? Dan komen die lui te zeggen dat er de koning moet iets tekenen, zodat niemand een verzoek mag doen dan alleen aan de koning en verder aan niemand anders. En zo proberen ze Daniel te pakken. En die Darius, die tekent dat, dan heeft hij wel spijt van, maar hij heeft niet gezien welke loer hem gedraaid werd. Een loer werd hem gedraaid. Nou ja, toch? En dan onbenul. Maar wat beeldt hij uit? Wat drukt hij uit? Het lot. Dat is het enige antwoord wat ik heb. Het lot. Dat wil zeggen, tijd en toeval. Ik heb de uitdrukkingen uit het boek Prediker. Tijd en toeval bepaalt het allemaal. Wat ik nu zeg is natuurlijk helemaal niet populair bij welke religieuze mens dan ook. Want die religieuzen, in de echte betekenis van het woord, die leren al gauw dat alles van tevoren bepaald is en dat iemand er overal de hand in heeft. Het zij de duivel, het zij God, of wat het maar was wezen mag, of de kosmos, of de geplande evolutie, of hoe dat maar heet het nog allemaal. En men roept keihard, wij geloven niet in toeval. Ja, ik geloof wel in toeval, want het staat in de Bijbel. Er staat, tijd en toeval bepaalt het allemaal. De loop is niet voor de snelle. Ja, soms wel. Maar als die snelle struikelt of uit de bocht vliegt en in de grindbak terechtkomt, ja, dan wint hij de race niet, zal ik maar zeggen. Toch? Of de keeper springt mis en verzwikt zijn knie en de bal zit erin. Ja, het is wel een doelpunt. Dat zijn zo van die dingen. Of je hebt die juffrouw Wiebes die hier. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ze haar naam eer aan doet. Weet ik helemaal niet hoe ik daarbij kom. Want wat betekent Wiebes dan? Maar die juffrouw heet nou eenmaal Wiebes. En de voornaam kan ik niet onthouden. Ik vind die naam onthouden voor de rest van mijn leven. Wiebes. En die denkt dat ze gewonnen heeft. En steekt de handen op en laat zich uitvieren over de finish. En dan komt die juffrouw Vos. Marianne. Die duwt nog even net de fiets ervoor. Zo'n eentje. Ja, wie was de snelste? Wie had er moeten winnen? Wiebes. Maar die had te vroeg op. Die dacht dat ze er al was. Die had die juffrouw Vos niet zien komen. Hetgeen toch nogal. Ja, goed, ik wil het er niet aanwrijven verder. Maar om het nou een beginnersfout. Het is een beginnersfout, maar daar wordt ze ook niet vrolijker van. Ze draait al jaren mee. Maar je ziet dat het dan toch anders gaat. Dat is tijd en toeval en wat het maar wezen mag. En ik zie nog onze grote schaatsheld de verkeerde afslag nemen. De verkeerde wissel. Hoe heet die ook alweer? Soms al lang geleden. Dan stond zijn eigen trainer stond te wijzen. Daar, en toen reed hij verkeerd. En werd gedisqualificeerd. Wegkampioenschap. Ja, zo gaan die dingen. Dat is het. Zie. Dat is Farao. Dat gaat over. Het is niet de duivel. Het is ook niet God. Het is hoe het nou helemaal ervoor staat in de wereld als zodanig. Nou ja. En hem wordt dus verteld wat hij doen moet. Hij wordt ook niet als een wijs man beschouwd. Dus. Dus hij moet een wijs man aanstellen. Zie. En dat doet hij dan ook, hè. Farao, doe zo en bestellen opzieners over het land. Och, want je moet het toch op een of andere manier vertalen. Maar inderdaad, luid die de zaak in de gaten houden. En nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. Dat wil zeggen dat een vijfde deel van de oost zou moeten worden ingezameld en in bewaring gesteld. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen. Dus, dat is het. En koren opleggen. Dat wil zeggen, in bewaring nemen. Dat heet opleggen. Onder de hand. Onder het gezag dus van Farao. Tot spijzen in de steden. De vertaling van Ar. Met stad, dat is niet verkeerd. Maar een stad is alleen een stad als het een vesting is. Een stad is alleen een stad als er een muur, een wal, een gracht omheen is. Een vesting. En dat is wat Jozef dus zegt. Die voorraden moeten aangelegd worden en verdedigd worden. Dat wil zeggen, er mag niemand bij, dat is, wordt afgeschermd enzovoorts. Voorraadschuren, ja, schatkamers, zoiets. Dat u niet in verwarring raakt bij agrarische producten die dan zo nodig in de stad moeten worden bewaard. Ze moeten bewaard worden in een plek die beveiligd is. Want het is natuurlijk roofgoed. begrijp je wel, voordat je het weet, komt Poetin. Ja, u weet toch, u kent de geschiedenis van de Richteren. Als de oogst binnen is, dan komt de vijand, dan komen de Midianieten, de Ammonieten, de Edomieten. Wie het maar zijn. Want dan valt er wat te halen. Zie? Dat is het gevaarlijkste moment in het hele jaar. En de geschiedenis der Richteren bewijst dat. Goed, dus het moest beschermd worden. Het moest bewaard worden. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land. Ik vind het woord voorraad mooi, hè. Want het is niet alleen een raad, het is een voorraad. Een raad met betrekking tot de toekomst. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor 7 jaren des hongers die in Egypte land wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. Nou ja, en dit woord was dan goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Ogen niet al te letterlijk te nemen, maar in de betekenis waar onze huidige politici het term ook nog gebruiken. Want die kunnen geen zin uitspreken zonder eerst te zeggen als je kijkt naar. Ze gebruiken eerst hun ogen, ze moeten eerst wat zien. En als je kijkt naar, dan, zelfs dat komt er niet bij aan te pas, dat woordje dan. Maar ze beginnen gewoon te praten met als je kijkt naar. En ik denk altijd meteen. En ook als je er niet naar kijkt, verandert er niks, is het nog steeds hetzelfde. Dus we praten jullie toch een wartaal. Maar goed, maar of ze zeggen, we moeten er nog eens naar kijken. Dat doen ze dan. Erover nadenken, dat schijnt moeilijker te zijn. Maar dan gaan ze er naar kijken. Heb je de farao ook, het was goed in zijn ogen. Ik heb er geen hoge pet van op, van die farao niet. Dus die vindt het lang best. En bovendien ergens naar kijken in de Bijbel heeft dikwijls de betekenis van de negatieve betekenis van er niets aan doen. Namelijk als de Heer zegt, ik verberg mijn aangezicht, ik zal wel zien welk uw lieder einde wezen zal. Er staat gewoon, ik bekijk het wel in gewoon Nederlands van onze huidige Nederlandse taal. Dat betekent, ik ga er niks aan doen, ik laat het voor wat het is. Zie? Dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Ja, dat is ook een argument natuurlijk. Hè? Als je denkt dat die man door God gebruikt wordt, dan moet je hem vooral in dienst nemen. Gods geest, merkwaardige wij. U zult afvragen, ja, maar die Egyptenaren hebben toch hun eigen goden. Over welke God gaat het dan? Dan moet ik u zeggen, nou, de aardigheid is dat het woord God, dat is Elohim. Dat is ook op te vatten, want er staat er echt. Het is ook op te vatten als goden. En welke dan? Want een naam wordt niet genoemd. Daarom zei ik, er staat niet Jehovah of iets dergelijks. Er staat Elohim, dat is een zeer breed begrip. Zo breed dat het zelfs ook in de Bijbel op mensen van toepassing gebracht wordt. En op engelen, die goden genoemd worden. En de Israëlieten, die goden genoemd worden. Gij zijt goden, enzovoorts. Omdat het woord eigenlijk betekent machtig, krachtig. En daarom wordt het ook vertaald, Allah wordt vertaald met een eedzwering. Of met een eik. Die heet ook zo. Omdat het een machtige, grote, sterke, stevige boom is. Enzovoorts. Het is dus de machtige. Als je dat woord in enkelvoud letterlijk vertaald. Maar het wordt in meervoud gedaan. Niet altijd hoor, het is soms wel Eloha, maar het is hier Elohim, daar komt het meest voor. Dat is een meervoud en dan kan dat dus een rekenkundig meervoud aanduiden. Behalve in Isaiah, Daar wordt het geacht drie te zijn. Men gebruikt dat als argument voor de levende drie-eenheid. Als het er twee waren, had het dan Elohim moeten zijn. Dus zijn er meer dan twee en meer dan twee is drie. Dat weet zelfs een theoloog. Sorry. Dus het is een betrekkelijk neutrale term. Kan van alles zijn. Daarna zei de farao tot Jozef: naardien God u dit alles heeft verkondigd, Elohim, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Dus niet op persoonlijke titel van Jozef, maar omdat God met hem is. Maar ja, dat had Potifar eerder ook al begrepen. En die had hem dus eerst aangesteld over zijn huis en daarna over de gevangenis, toch? Gij zult over mijn huis zijn. Dit is een herhaling van zetten, want eerst was hij over het ene huis van Potifar, toen over het andere huis van Potifar. Nu komt hij bij Farao. Niet Potifar, maar Farao. Want in Potifar zit dat begrip ook, hè, Far. Nou, dan komt hij bij Farao en die zegt meteen ook: gij zult over mijn huis zijn. Jozef is altijd over een huis. En heel kort door de bocht, snij een stukje af, dan kom ik in Hebreeën 3 en er wordt gesproken over Gods huis, welke wij zijn. Wij zijn dat huis, indien wij maar deze belijdenis erop tot het einde toe vasthouden, enzovoort. Of in 1 Timotheus 3, opdat gij weet hoe men in het huis Gods moet verkeren. Pilaar en vastigheid der waarheid, en dat zijn wij, huis Gods. Bethel, huis Gods, tempel, toch? Nou ja, gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk kussen. De hand kussen. Hebben de vertalers wel gemaakt zodat we niet op wilde ideeën zouden komen. Maar het woord kussen betekent nou eenmaal iets als deel krijgen aan, eenwording met. Kussen is een vorm van gemeenschap, daarom was kussen in het openbaar lange tijd ook in Nederland verboden. En in vele landen mag het nog steeds niet. In Arabische landen mogen man en vrouw zich elkaar niet eens aanraken. Daarom lopen ze achter elkaar, weet u wel. Nee, dat is echt waar. Ja. Nou. Maar kussen, u zou het moeten vergelijken met Psalm 2. Daar staat: kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. En die zoon is die van: gij zijt mijn zoon, Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En kus de zoon betekent gewoon zich onderwerpen aan die zoon, deel hebben aan wat hij doet, hoe hij handelt, hoe hij regeert. Zich onderwerpen aan die overheid, dat is kussen. En of men dan ook nog de hand des konings kust, ik weet het niet. Ze hebben me wel eens verteld dat je dan de voet van de koning moet kussen. Maar dan moet hij wel eens de sokken uittrekken. Maar goed, laat maar. Zoiets. Maar dit is de betekenis dus duidelijk, hè? Op uw bevel zal al mijn volk kussen. Dat wil zeggen, zich onderwerpen. Alleen deze troon, dat is dus die waarop Farao zit, waarschijnlijk ook letterlijk dus. Alleen deze troon zal groter zijn dan gij. Hij wordt de tweede man in het rijk. Van de ene moment op het andere wordt hij uitermate verhoogd en wordt hem een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam alle knie zich zou buigen. Daar gaan de volgende vers over. Maar ik citeer dit zomaar uit Filippenzen 2... Waar eerst gesproken wordt over de vernedering van Christus, van de Heer Jezus, moet ik zeggen, die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarna komt die zin, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ik zet één woord anders in de zin dan het staat, in de Statenvertaling. Want er staat, daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd, of zoiets. Maar ik lees hem, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat doet recht aan de context namelijk. Want God heeft hem eerst uitermate vernederd. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Ik ben mij bewust dat daar grote problemen over ontstaan als ik het zeg. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Men heeft namelijk moeite met de vernedering van de Heer Jezus. Die probeert men weg te redeneren. En daarmee redeneert men zijn verhoging dus ook weg. Maar er staat uitermate. Dus een uiterste vernedering. In zijn menswording, in zijn gehoorzaamheid, in zijn dienstbaarheid, gestalte van een dienstknecht aangenomen. En heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn en tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd op grond van zijn dienstbaarheid. En een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich zal buigen alle knieën, degene die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt in de persoon van Jozef. Dat is dus een uitbeelding van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Maar via de naam Jozef gaat het dus specifiek om de kwestie van dat eerstgeboorterecht en de toepassing daarvan. U moet begrijpen dat ook de Christus, de Heer Jezus, de personificatie is van enige min of meer abstracte begrippen. Dat wil zeggen, hij is de zaligheid. Uitgedrukt door Simeon. Die zei, mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Maar hij zag een baby. Nou ja, hij zag de Heer Jezus en op voorhand daarmee wat hij worden zou. Begrijp je wel? En als er staat, de zaligheid is de heidenen gezonden, dan is het Christus die naar de heidenen gezonden is. Zo is dat. Hij is ons geworden, Christus is ons geworden, rechtvaardigheid Gods en heiligmaking, staat in 1 Korinthe. Of wat dacht u nog abstracter? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zie? En daarna is het makkelijk om te zeggen dat hij is de eerstgeborene. Maar daar gaat het over, dat is hier het thema, de kwestie van het eerstgeborenen en de verwisseling daar ook uitdrukkelijk van. Want dat komt in de rest van de geschiedenis natuurlijk naar voren. De vraag is, waar komt het terecht? Maar goed, dat weet u langzamerhand. Dus doe maar. Het gaat namelijk verder met en Farao. Met Farao zegt, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. Wat zei de Heer ook alweer, de opgestane? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toch? Ja. Of wat zegt de psalmist, zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Of psalm 8 zegt, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En de Hebreeënbrief zegt, dat zien we weliswaar niet, maar het is wel zo. Hebreeën 2. En Efeze 1 is natuurlijk heel voor de hand liggend. God heeft hem opgewekt uit de dood. En God heeft hem gezet in de hemel, ver boven alle overheid en macht en krachten. Heerschappij en alle naam die genaamd wordt in deze eeuw en ook in de toekomende. Nou, maar daarmee onder God. Behalve in Nicea dan natuurlijk. Gaat niet uitleggen. Goed. Zie, ik heb u over gans Egypte land gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af. Die ring is per definitie een zegelring. En daarom is het zijn autoriteit, zijn gezag. Die zegelring moet alles bekrachtigen, immers. Dat blijft zo heel de Bijbel door eigenlijk. In Openbaring is er zelf al sprake van zo'n ring. Maar de ring deed hij aan Jozefs hand, waarmee hij het gezag van Farao ontvangt. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken. Het linnen, daar heb ik kort geleden over gesproken. Dit zijn losse onderwerpen, vindt u wel terug op internet. Naar aanleiding van het verhaal van de linnen doeken die in het open graf gevonden werden. Opgevouwen en wel. Iemand schijnt uitgevonden te hebben dat dat betekent dat hij terugkomt. De Heer heeft zijn linnen doeken opgevouwen achtergelaten in het graf. En als hij ze nou wat laten rondslingeren, dan bleef hij weg. Maar hij heeft ze opgevouwen en dat betekent dat hij terugkomt. Ik vind het een leuk verhaal, knap bedacht. Maar volstrekte onzin. Hè? Volstrekte onzin. Ja, ik vouw me servet op als ik niet terugkom. Als ik wel terugkom, laat ik hem zo liggen. Want denk ik dat ik kom nog terug. Maar ja, dat doet u misschien anders. Maar toch. En als je niet meer terugkomt, maak je ook je bed niet op. Laat je gewoon achter, want het moet toch afgehaald worden. Of je gooit ze in de gang, voor de kamerdeur. Tijdens de conferentie op Hoepertal. Of zoiets. Ik vind zulke onzin. Het linnen is de uitbeelding van het gezag. Waarom dat is, weet ik niet. Maar makkelijker is het dan ook uit te leggen als linnen is de min of meer verplichte kleding van de priesters. En waarom ik eerst gezag zei, is omdat het woord priester, Kohen, Kohen, Kahan, wat dat is, Kagan. Het woord is voor een beambte, iemand die gezag heeft, dat is wat het betekent. En priester, ja, dat is een kunstmatig woord, dus doe maar. Het woord priester in de Bijbel, Kohen, in het Hebreeuws, wordt ook vertaald met vorst. Eventueel, dat soort termen. Of de priester is in de dienst van God, dat staat op de bezin. Afgezien van dat het woord Kohen ook de oorsprong is van ons Nederlandse woord koning. Of Engelse king. Je herkent het meteen. Kohen, Kahan, Kon, King. Dat woord is het. Maar die Kohens, die priesters in de Bijbel, die mochten geen wol dragen. Die werden geacht linnen te dragen. Zo sterk dat als in de Bijbel sprake is van mensen die de linnen lijfrok droegen, dan is dat de aanduiding van priesters. Priesters zijn die lui die de linnen lijfrok dragen. En als ooit een keer David een linnen lijfrok draagt, ter gelegenheid van het terugbrengen van de Ark des Verbonds naar Jeruzalem, dan beeldt hij een priesterlijke functie uit. Hij is namelijk de uitbeelding dan van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Daarom droeg hij linnen, zodat wij die symboliek begrijpen. Hebben u dat nog? En vandaar dat bij Lazarus, die in het Hebreeuws Eleazar heet, zoals de zoon van Aaron heette, de tweede hoge priester, daarmee een beeld van het priesterschap van het nieuwe verbond, van Lazarus staat dat hij ingewikkeld was toen hij gestorven was. Want er staat uitdrukkelijk dat ze dan moesten ontwikkelen. Dat hadden ze beter beneden kunnen doen, maar het nog donker was. Maar goed, laat me zitten. Dat is te moeilijk. Maar hij was dus ook in linnen gekleed. En daarom lezen wij, want het is zo weer kerst. Zij baarde deze haar eerstgeboren zoon en ze wikkelde hem in doeken. Hoezo? Wat voor historisch belang heeft zo'n zoiets. Toch? Waarom staat het in de Bijbel? Omdat het een profetie is over zijn toekomstige priesterschap. Maar het is pas in zijn opstanding. Vandaar dat je in zijn opstanding vind je die doeken terug. Dat is wat ze van hem vinden in het graf. Heb je die nog? Dat is linnen. En dat is dan weer zo, omdat de productie van linnen is een heel proces van dood en opstanding eigenlijk. Het is te uitgebreid om het aan het eind van de avond nog te vertellen. En bovendien, ja, doe maar. U weet toch hoe dat is, dat vlaster moet gemaaid worden. En het moet kapot geslagen, helemaal. En dan, daarna wordt het in het water gegooid, in de sloot. En dan moet het, weet ik hoe lang, liggen rotten. Dat het verschrikkelijk stinkt enzovoorts. En daarna wordt het weer uitgehaald en dan moet het gehekeld worden, over de hekel gehaald worden. Het moet uitgekamd worden, omdat die vezels die je niet nodig hebt, die moeten eraf. Zoals kaf van het koren, zal ik maar zeggen. En dan hou je uiteindelijk die vezel over, die dan, enzovoorts. Het is dood en opstanding. En daarmee het wegdoen van de oude schepping en tot stand brengen van een nieuwe. Dat is linnen. Goed. Fijne linnen klederen, fijn lijnwaad, heet het in het Nieuwe Testament. En legde hem een gouden keten aan zijn hals. Want wat is een mens zonder gouden keten om zijn hals? Hè? Een beetje burgemeester draagt zo'n ding om zijn nek, kettingen, toch? Teken van waardigheid of een piket, officier van piket draagt ook zo'n ding om zijn. Ja, echt wel. Een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. De wagen dus uitdrukkelijk van Farao. En zij riepen voor zijn aangezicht knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. Ik moet ineens denken aan de geschiedenis van Esther, waarbij Haman dit voor zichzelf bedacht had met wet Mordechai. Weet u nog? Ja, dat had er ook verband mee. Wie is de hoogste? Wie van de twee? Wie gaat het winnen? Nou ja, hier is het Jozef. Hij wordt erkend door het hele volk, door het hele Egypteland, dus door de hele wereld waarvan Egypte een beeld is. Deze oude schepping dus ook nog, wordt hij erkend als, nou ja, als de heerser. Zie? En dat is wat in de toekomst zal gebeuren natuurlijk bij de wederkomst van Christus. Maar deze positie neemt hij, Christus, al lang in, nu, in onze dagen. Uitermate verhoogd en officieel aangesteld als degene die de macht heeft over hemel en aarde. Farao zei tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. Alles wordt aan Jozef onderworpen. En noemde zijn naam Zafnat-Panea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte en was 30 jaar. En dan was het dan 13 jaar dus nadat hij verkocht werd naar Egypte. Wordt hij koning van, onderkoning van Egypte. En dan vraag je je af waarom 13 dan het ongeluksgetal is. En dan moet ik u zeggen, nou, dat is de negatieve interpretatie. Het getal 13 brengt de ommekeer, dat is het eigenlijk. Maar ik moet erop wijzen dat de 13e stam van Israël, dat is die ene met het eerstgeboorterecht. Kunt u snel meerekenen nog aan het eind van de avond? Er waren 12 zonen van Jacob. Maar Jozef kreeg 2 zonen die allebei een stam van Israël werden. Dus dan heb je 13 stammen. En de jongste van die 2 zonen was Efraïm. Dus die is de 13e. En die krijgt het eerste geboorterecht. Zo is het gegaan. Dat is toch 13. 13 brengt de ommekeer. Bij 12 is iets compleet op een of andere wijze. Maar toch, zoek de 13e. Die 13e maakt het echt compleet. Die is van andere orde. Die vind je buiten de race of zelfs in het centrum van de 12, zoals op de klok, zou ik maar zeggen. In het midden. Degene om wie alles draait. De 12 draait eromheen, om zo te zeggen. Maar 13, dat is het. En 13, na 13 jaar wordt hij dus verhoogd tot op dit niveau. Hier sluit ik dus volgende keer weer aan bij Zafnat Paanea. Het probleem is van de naam dat men niet weet hoe men het vertalen moet. Dat wil zeggen, welke taal is dit voordat we vertalen? En dus krijg je aan de ene kant iets als de openbader van verborgenheden. Nou ja, dat was hij, dus dat valt ons niet op. De andere is die van de redder der wereld. Afhankelijk van of je via het Hebreeuws vertaalt, of via Oud-Egyptisch, of via Koptisch. Kent u dat? Koptisch. Dat is ook Egyptisch trouwens, eigenlijk. Maar toe maar. Precies weet ik het ook niet. Misschien moet je al die vertalingen nemen. Het brengt ons niet verder dan wat wij al wisten. Want dit is wat er is. De redder van de wereld. Zeker als je Egypte ziet als de wereld. En dat hij verborgenheden openbaart, ja, dat is ook zo natuurlijk. Maar het is een prachtige beschrijving van wie de Heer in onze dagen is. Want hij is de redder der wereld en hij openbaart ons verborgenheden volgens Efeze 1 vers 9 of zo. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheden van zijn wil, de verborgenheid van zijn wil. Enzovoorts. Want daar gaat het over, dat moet ik u volgende keer nog uitleggen, dat het echt gaat met die 7 jaar en nog eens 7 jaar over onze bedeling. De eigenaardigheid van de tijd waarin wij leven, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Maar voor vanavond moeten we het hier dringend bij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank. Deel te mogen hebben aan uw werk, niet alleen als het voorwerp daarvan, maar ook als daarin betrokken, als uw kinderen, als uw dienstknechten, als uw geroepen zonen, onderweg naar die heerlijkheid die u zou openbaren. Wij zeggen u dank dat we daaruit mogen leven en onze hoop en verwachting mogen stellen op een geweldige toekomst. We mogen weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Here. Dat we niet overgeleverd zijn aan een ijdele wandel, maar integendeel dat u ons nieuw leven hebt geschonken, opdat onze wandel zou zijn in de hemel en tot eer van uw naam. Daarom dank u dat we hier vanavond mochten zijn om uw woord te openen. En in alle bescheidenheid vragen we u, maar op grond van uw belofte, wilt u dat woord in onze harten planten. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons anders zou leren denken. Opdat onze gedachten gevoed zouden worden door hetgeen u ons openbaart in uw woord. Opdat we daadwerkelijk onze hoop en verwachting mogen stellen op wat u in de nabije toekomst gaat doen. Aan ons, aan de wereld, namelijk uw heerlijkheid openbaren na zo lange tijd. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. Amen.